Goedemorgen, broeders en zusters in het Hoge Noorden. Fijn dat ik hier weer mag zijn, ook mensen thuis. Fijn dat jullie kijken, dat jullie luisteren naar het woord van God. Er is altijd een hele rit hierheen, iets meer dan anderhalf uur. Maar dat geeft mij ook weer de mogelijkheid om wat meer de zaken te overdenken, hè, in de auto. Mijn dochter zegt altijd auto als ik auto zeg. Maar dat is een voordeel. En het nadeel is dat het heel hard regende vanmorgen, dus ik moest een beetje voorzichtig zijn. Maar fijn dat jullie er zijn, dat jullie meekijken, meeluisteren in de gemeenschap van de Heer Jezus. We zijn hier samen niet omdat we dat zo zelf hebben uitgekozen, maar omdat we graag met elkaar de gemeenschap willen beleven die er is in de Heer Jezus. En dat is niet alleen hier natuurlijk, maar gelukkig op vele plaatsen in ons land, waar mensen, broeders en zusters nog de liefde hebben voor Hem. Hij die door deze wereld verworpen is, door God op de hoogste plaats is gezet en door zijn discipelen, zijn volgelingen, erkend wordt als de Heer. Dat is geweldig. Laten we met elkaar een stukje lezen. Drie stukjes eigenlijk uit het Nieuwe Testament. En vergeeft u mij als ik de Telos-vertaling gebruik vanmorgen, want ik moet daar een beetje specifiek in zijn in de woordkeuze die we niet vinden in de herziene Statenvertaling. Vooral in de Efezebrief, waar we zo ook nog uit gaan lezen. Dus daarom doe ik vanmorgen een keer de Telos-vertaling. Eerst uit Romeinen 9, daarna iets uit Efeze 1 en daarna iets uit Efeze 3. Dus drie korte stukjes. En het zal u zo wel duidelijk worden wat het verband is. Als u goed oplet, komt er een uitdrukking in alle drie de stukjes voor. En dat is het thema van deze morgen. Romeinen 9, vers 22, daar begin ik te lezen. En daar lezen wij als nu God, daar hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekendmaken met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn tot het verderf toebereid en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Ons, die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje is dus uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 5. Het is eigenlijk één lange zin, dat eerste stukje. Ik pik daar even een paar versen uit te beginnen in vers 5. Daar staat, terwijl hij ons van tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest. En dan uit Efeze 3 nog een klein stukje vanaf vers 14. En dan zijn we er. Daar staat dit. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op de aarde wordt genoemd, opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Tot zover de lezing uit Gods woord. Hebben we nog water? Ja. Broeders en zusters, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die uitdrukking vond u in Romeinen 9 en ook in Efeze 3 en in Efeze 1 de heerlijkheid van zijn genade. Dat is een iets andere uitdrukking. Ik ga er zo iets meer over zeggen, maar ik wil vanmorgen met u nadenken over een onderwerp wat bijna niet meer voorkomt. Waar bijna niet meer over wordt gesproken. We zongen net Stromen van Zegen. Dat is een mooi lied. Alleen vond ik het een beetje jammer dat er dan staat druppelen vallen nu reeds neer. Want dat is niet zo. Die stromen van zegen hebben te maken met de rijkdom van zijn heerlijkheid. En ik ga u zo vertellen wat dat inhoudt. Maar wat is het geheim van het christelijke leven? Heel eenvoudig, het geheim is hem kennen, de Vader in de Zoon. Dat is het geheim. Hoe meer u de Vader kent in het aangezicht van de Heer Jezus, de heerlijkheid van God, zegt Paulus ook. We hebben net 2 Korinthe 3 gelezen. Dat woordje heerlijkheid kwam steeds weer terug. Overvloedige heerlijkheid wordt er zelfs gezegd in mijn vertaling, de telos, in 2 Korinthe 3. De bediening van de geest bestaat in overvloedige heerlijkheid. En de Bijbel zegt voortdurend dat als u hem gaat kennen, en hij wordt in Efeze 3 de vader van de heerlijkheid genoemd, de ontwerper van die heerlijkheid, de bedenker van die heerlijkheid, de God van de heerlijkheid, dan zult u groeien in uw leven, in de kennis van hem. Efeze 1, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, heb je het weer? U geeft de geest van wijsheid en openbaring in wat? In de kennis van hem. Niet in bijbelkennis, dat is natuurlijk heel mooi, maar die bijbelkennis moet leiden tot kennis van hem. Een persoonlijke kennis van hem, de ontwerper van deze heerlijkheid. En als de bediening van de wet al een heerlijkheid was, met bliksem en donder en geweldige manifestaties, nou, hoeveel te meer is de bediening van de genade niet een heerlijkheid? En Paulus zegt bijvoorbeeld in Efeze 3, totdat wij alle komen tot de kennis van de Zoon van God. Vers 13, de kennis van het hart van de Zoon van God. Hem kennen is het doel van uw leven. Steeds meer groeien, ik citeer nu 2 Petrus 3, vers 18, in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Want in zijn persoon, in zijn offer, zien wij de heerlijkheid van God de Vader. En daarom wil ik vanochtend spreken over 3 verschillende uitdrukkingen. De eerste is de rijkdom van zijn genade, Efeze 1. De tweede is de heerlijkheid van zijn genade, dat gaat een stapje verder. En dan het derde is, en dat gaat nog verder, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus de rijkdom van zijn genade, dat is het eerste. Wat is dat? En dan de heerlijkheid van zijn genade. En dan tenslotte, wat we dus in Romeinen 9 en Efeze 3 lazen, de rijkdom van zijn heerlijkheid. En als u dit nou een beetje gaat pakken, niet alleen hier, maar ook thuis, dan zult u merken dat u heel blij wordt. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Overvloeiend in dankzegging. In plaats van, wat we net zongen, hè, geef ons dit en geef ons dat. Nee, we hebben het al ontvangen. En het geloof ziet dat. Dat is een verschil. Eerst de rijkdom van zijn genade. Wat is dat? Nou, dat heeft alles te maken met onze nood. Want, als u even met mij mee wil naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze 2. Dan staat daar het volgende. En u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtredingen. Wij waren allen van nature, vers 3, kinderen van de toorn. Zowel Jood als heiden. Paulus zegt, wij waren van nature kinderen van de toorn. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand verstandig. Ze zijn allen afgeweken. U kent dat uit Romeinen hoofdstuk 3. En dan staat er in Efeze 1, wat ik voorlas, dat wij de vergeving en de verlossing hebben door zijn bloed. En dan staat er naar de rijkdom van zijn genade. Ziet u dat? Efeze 1, vers 7. De rijkdom van zijn genade, broeders en zusters, betekent dat hij rijk is in wat u gegeven is en wat u niet verdiend had. U was dood, u was een vijand van God. U leefde los van hem en zijn rijkdom van zijn genade heeft u, nou, ik lees het voor, Efeze 1, vers 7, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtreding. Naar de rijkdom van zijn genade. Dus let op, de rijkdom van zijn genade heeft met uw nood te maken. Wij hadden iets nodig. Namelijk verlossing en vergeving. Maar daar blijft het vaak bij in de meeste gemeenten. En de meeste levens van gelovigen en de meeste lieden is dit het eindstation. Wij waren dood in de zonde en we hebben genade ontvangen. Geweldig. En dat is het. Maar er is nog meer. Nog veel meer zelfs. Want de tweede uitdrukking is de heerlijkheid van zijn genade. Er is niet alleen rijkdom van zijn genade, namelijk uw verlossing en uw vergeving. Daar kunnen we de Heere God voor danken. We gaan straks avondmaal vieren. Dit is mijn lichaam dat voor u is. Maar er is nog meer, broeders en zusters. En ik zou het zo fijn vinden als u dieper zou willen graven in de rijkdommen van Gods karakter, van zijn heerlijkheden. Want, leest u maar met mij mee, in vers 5, hij heeft ons tevoren, van tevoren, dus voordat er een wereld was, door Jezus Christus tot het zoonschap, let op, voor zichzelf bestemd naar de heerlijkheid van zijn genade. Daarmee heeft hij ons aangenaam gemaakt in de geliefde. De rijkdom van zijn genade zorgt ervoor dat wij die niets verdiend hadden, verlossing en vergeving ontvangen. Maar de heerlijkheid van zijn genade plaatst ons in een betrekking tot hemzelf. Als zonen. Dat is iets anders. Het eerste, rijkdom, heeft te maken met onze nood. En het tweede, de heerlijkheid van zijn genade, broeders en zusters, heeft te maken met onze positie ten opzichte van hemzelf. Het is alsof er een dief en een moordenaar in de gevangenis zit. En de rechter zegt tegen die moordenaar en die dief, ik pleit jou vrij. Dat is rijkdom. Hij had de dood verdiend en hij wordt vrijgesproken. Maar als die rechter zegt, hey, beste moordenaar, ik maak jou tot een zoon in mijn huis, dan is dat de heerlijkheid van zijn genade. Hij krijgt een betrekking tot die rechter, snapt u? En daarvoor zegt, en daarom lees ik ook de Telos-vertaling voor, waarmee hij ons begenadigd heeft of aangenaam gemaakt heeft in de geliefde. Wij zijn niet alleen verlost, broeders en zusters, naar de rijkdom van zijn genade, maar wij zijn aangenaam gemaakt voor hem, voor de God en Vader van onze Heer Jezus. Dat is heerlijkheid van zijn genade. Dat is al een stapje verder. Rijkdom voorziet in onze behoefte als zondaars, maar heerlijkheid, en er staat ook in vers 6, kijkt u maar even mee, van Efeze 1, naar het welbehagen van zijn wil. Dus het is de vreugde, welbehagen, van God de Vader, om niet alleen u te redden, rijkdom, maar om u voor zichzelf als een zoon of een dochter te plaatsen. Het zoonschap heeft hier in vers 5 te maken met de erfenis. Daar kom ik zo nog wel op. Rijkdom zegent met niet verdiende gaven, maar heerlijkheid maakt ons tot zonen. En die zonen die kennen zijn wil, zegt vers 9. Die zonen, dat zoonschap, dat is een uitdrukking dat te maken heeft met alle rechten en alle zegeningen van de erfenis van het huis. Daar bent u deel van geworden. Dat is heerlijkheid van zijn genade. Heeft u het of niet, een beetje? Dus rijkdom, nogmaals, halleluja, ik was verloren en ik heb in hem, let op, dat is niet door hem, het staat in hem, hebben wij de verlossing, dat is typisch Paulus. Terwijl Petrus en de andere elf zeiden, Er is door hem verlossing, vergeving, dat is ook waar. Maar in hem, dat is onze positie, in de hemel, hebben wij de verlossing. Dat is rijkdom. Maar de heerlijkheid zegt, ik wil jullie zo graag voor mezelf hebben als zonen in een intieme relatie. En dat heb ik van tevoren al gewild naar mijn eigen vreugde. Dat is heerlijkheid. Heerlijkheid van zijn genade. Maar nu gaan we naar nog een stapje verder. Ik hoop dat u het aan kunt vanmorgen. Namelijk de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat lazen we in Romeinen 9. Romeinen 9, daar staat, gaat eerst over vaten van de toorn. Dat zijn de ongelovige mensen. Hij heeft ze met geduld verdragen. Ze waren tot het verderf toebereid. Niet van tevoren overigens, staat er niet. Er is geen dubbele predestinatie zoals Calvijn leerde. Mensen zijn niet van tevoren tot het verderf toebereid, dat staat er niet. Maar over de vaten van de barmhartigheid staat het wel. Van tevoren. Dus voordat er een wereld was, heeft God u en mij tot heerlijkheid bereid. Maar er staat dat hij bekend heeft gemaakt, let op, over u en mij, de rijkdom van zijn heerlijkheid. En wat is dat? Nou, de rijkdom van zijn heerlijkheid is niet dat we gered zijn, niet dat we in een betrekking met hem gebracht zijn, dat is ook waar, dat is de heerlijkheid van zijn genade, maar dat is dat hij een raadsbesluit heeft, een verlangen heeft, een plan heeft met zijn zoon, de Heer Jezus. En u bent in dat plan betrokken. En die raadsbesluiten, die vinden wij in Efeze hoofdstuk 1. Ik heb dat net niet gelezen, maar ik ga dat nu voorlezen met u. In Efeze 1, vers 9, daar staat wat zijn plan is, wat zijn verlangen is. En dat heeft hij bekendgemaakt aan zijn zonen. En de Korintiërs waren bijvoorbeeld daar niet klaar voor. Want hij zegt tegen hen, ik spreek wijsheid onder de volmaakten. Dus u moet wel een bepaalde volwassenheid hebben om deze dingen te pakken. Zij waren nog vleeselijk, ruzie maken. Hij zegt, jullie zijn nog kinderen, dus ik kan deze dingen niet aan jullie kwijt. Maar in Efeziërs wel, ze waren heiligen en getrouwen. Dat is wel belangrijk. Goed, let op, Efeze 1 vers 9. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Zijn raad, zijn verlangen, zijn hart. En het heeft helemaal niets te maken met uw en mijn nood. Dat heeft niet eens iets met uzelf te maken. Het heeft met zijn zoon te maken. Dat is wat hij in zichzelf heeft voorgenomen. Zijn raad. En vaak zijn we zo met onszelf bezig. Ik ben gered en ik ben verlost. Amen. Dat we niet eens toekomen aan wat hem nou bezighoudt. En dat staat hier. Naar zijn welbehagen. Ook weer de vreugde van Gods hart. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. In de Godheid. Gaat misschien een beetje ver, maar hij heeft het eeuwige leven beloofd. Voordat er een wereld was. Aan wie? Aan de zoon. Hij heeft in zichzelf overlegd. En hij heeft een welbehagen gehad om dat aan ons bekend te maken. Dit is waar ik naar verlang. En dat is, staat er gelijk achter. In vers 10, om alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Lieve broeders en zusters, de God en Vader van onze Heer Jezus heeft maar één verlangen. Dat straks alles in de hemel en alles op de aarde, de heerlijkheid van zijn Zoon, zal weerspiegelen. Zoals het al was voor de wereld was in het huis van de Vader. Er was ook één grote heerlijkheid tussen de Vader en de Zoon, dat kunnen we ons niet eens voorstellen. Maar nu zegt hij, ik heb jullie verlost En ik heb jullie gered. Jullie waren totaal in de duisternis. Dat is de rijkdom van mijn genade. Ik heb jullie tot zonen gemaakt. De heerlijkheid van mijn genade. Maar nu wil ik jullie ook graag deelgenoot maken van mijn raad. Van mijn verlangens. Van mijn hart. Waar ik mee bezig ben. Want hij werkt alles naar de raad van zijn wil, zegt vers 11. Alles wordt straks één grote glorie van de Zoon van God. Jeep had het er net over, het Messiaanse Rijk. Maar het is ook in de hemelen. Het is niet alleen op aarde, in het Messiaanse Rijk. Maar ook daarna, als de stad van God, het hemelse of het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdaalt. Het staat er, hè? De heerlijkheid van God al. Dat zijn de verloste mensen van de gemeente. Dus, maar er staat nog iets bij. Dat is helemaal bijzonder. In vers 11. In wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Wow. Dus, hij zal samen met zijn bruid, de gemeente, hij zal straks met u en mij en met al die verloste heiligen deze plek innemen. Dus alles wordt onder hem gesteld wat in de hemel is en wat op aarde is, maar ook onder uw voeten. Want u bent met hem verbonden onlosmakelijk tot één lichaam. En God zegt eigenlijk, ik heb van tevoren al, zoals ik Adam een vrouw gaf uit zijn eigen rib, uit zijn eigen lijf, heb ik uit mijn zoon, heb ik mensen verlost en bevrijd. En ik heb ze zo één gemaakt met hem, dat hij straks zegt, dit is eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. U bent één lichaam met hem. En u zal straks met hem over alle dingen heersen. Niet alleen op aarde. De meeste eschatologische leer gaat altijd over de aarde, weet je wel. En zeer veel tegenwoordig ook over, ja, maar de hemel. Ik hoorde laatst nog een broeder tegen mij zeggen, dat is allemaal een dwaling. Dat we in de hemel zullen zijn enzovoort. Nee, alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is waar God naar verlangt. Dat is wat hij mee bezig is. Nu in deze wereld al werkt hij alles toe naar dat punt. En dat is een geweldige heerlijkheid. Niet alleen gerechtvaardigd te zijn. Niet alleen vergeven te zijn. Niet alleen tot zonen te gemaakt te zijn. In de nabijheid van de Vader. Maar ook een geweldige roeping. Een hemelse roeping. Want hij is de Heer in de hemel. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelsen. Nou, dan ga ik nu even naar Efeze 3, want u zult nu wat duizelen, denk ik, hoop ik. Misschien weet u het allemaal al. Maar dan zegt hij in Efeze 3, zegt hij dit. Nu je dit allemaal weet, hè, en hem kennen, deze God en Vader van onze Heer Jezus, die dit allemaal bedacht heeft, deze heerlijkheid die in zichzelf ontstaan is, dan zegt hij in Efeze 3, ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus enzovoort. Ik sla vers 15 even over. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dus overeenkomstig deze geweldige dingen, u geeft door zijn geest, dus de geest van de Vader, moet je even onthouden, met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Christus door het geloof in uw harten woont. Dat betekent niet, hij woont in mijn hartje of zo. Want ik ben gered. Nee, dat betekent iets heel anders. Dit betekent dat de Vader van de heerlijkheid, die dit bedacht heeft in zichzelf, dat hij u innerlijk, Christus als zijn zoon, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt, laat zien. Dat hij zo woont in uw harten, als degene die deze besluiten van God heeft mogelijk gemaakt. En dan wordt u met kracht gesterkt, want u heeft namelijk in dit leven daar helemaal nog 0,0 zicht op in de zin van uw omstandigheden. Want u bent nog helemaal niet in die heerlijkheid. U worstelt met van alles en nog wat. We leven in een duistere wereld. In de wereld leidt u verdrukking. Maar hoe ontvang je dan kracht om door te gaan? Nou, in de innerlijke mens, als je weet, deze heerlijkheid is voor ons bereid. En het zal straks zijn tot lof en glorie en eer van de Heer Jezus. Hij wordt verheerlijkt in zijn heilige. En Colossenzen 1 vers 11 zegt, met alle bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld. Tot alle volharding en geduld. Broeders en zusters, in hoeverre heeft u zicht op de rijkdom van zijn heerlijkheid? In hoeverre heeft u zicht op deze geweldige heerlijkheid die straks openbaar wordt, maar die nu al uw bezit is door het geloof? U mag weten dat God dit heeft bedacht en heeft uitgevoerd in zijn Zoon. En daarom wil hij zo graag dat deze Christus, die de geliefde is van de Vader, die deze raadsbesluiten mogelijk heeft gemaakt op het kruis, niet alleen uw redding, dat is de rijkdom van zijn genade, niet alleen uw positie voor de Vader, de heerlijkheid van zijn genade, maar ook uw toekomst, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat de Zoon onder de indruk komt van de Heer Jezus, ja, dat u volhoudt wat er ook gebeurt, want u heeft uw blik gericht op hem. En er staat er nog achter, en te kennen de liefde van Christus, vers 19. Dat betekent niet, hij heeft mij lief. Dat betekent, de liefde, dat staat niet voor ons, maar er staat de liefde van Christus. Zijn liefde heeft dit mogelijk gemaakt om de raadsbesluiten van de Vader uit te voeren. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol is van mij geschreven, u hebt mijn lichaam bereid. Weet je wel, ik neem mijn leven, ik leg het af. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De liefde, tuurlijk, die liefde, daar maak jij ook een deel van uit. En ik ook. Maar het is vooral de liefde van Christus voor zijn Vader en voor die raadsbesluiten. En de voorwerpen van de barmhartigheid. De vaten van de barmhartigheid, moet ik zeggen. Dat zijn wij. En daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven. Niet alleen om gered te worden. Niet alleen om in een betrekking tot de Vader te komen. Maar om straks voor eeuwig de tabernakel van God te zijn, die bij de mensen woont. En dat is heerlijkheid, dat is genade op genade. Dat is wat vers 19 zegt in Efeze 3, let op wat er staat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Al zijn karaktereigenschappen, zijn heerlijkheid, de volheid van wat hij teweeg heeft gebracht op het kruis. Kunnen wij dit nog pakken, broeders en zusters? Want we leven in een ik-gerichte maatschappij. Het gaat allemaal om ons, om mij. Ik moet een fijn gevoel hebben. En daarom zie je ook vaak dat we niet verder komen dan we zijn gered. Ik ben gered. Wat heeft hij voor mij gedaan? Het is ook heel belangrijk. Die mij heeft lief gehad, zich van mij heeft overgegeven, absoluut. Maar het is een heel ander verhaal om bezig te zijn met Gods raad en met zijn verlangen en met zijn hart, los van onszelf. En dat is dat hij zijn Zoon wil verheerlijken in alle sferen, zowel in de hemel als op de aarde. En daar bent u ook een onderdeel van. En dat is wijsheid onder de volmaakten en hij spreekt ook over de diepten van God in 1 Korinthe 2 vers 10. Kent u deze rijkdom een beetje? Of anders gezegd, proeft u een klein beetje in wat ik zeg, het hart van God de Vader? Want dat tilt u echt uit boven deze wereld. Het tilt u uit boven uw zorgen. Het tilt u uit boven alles wat mensen u aan kunnen doen of wat de listen van Satan zijn. Als u uw oog gericht houdt op dat wat in God is opgekomen. In zichzelf, voor zichzelf, naar zijn welbehagen. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nu gaan we straks avondmaal vieren. En dan zegt Paulus, ik heb van de Heer ontvangen. Hij, de apostel die deze dingen openbaart. De heerlijkheid, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die heeft iets toegevoegd aan de kennis die er toen was over het avondmaal. En het zijn eigenlijk drie dingen. De Heer Jezus, hij doet het tot mijn gedachtenis, dat was al bekend. Maar dan heeft hij, de apostel van deze heerlijkheid, nog 3 extra dingen toegevoegd. Het eerste is de beker van de lofzegging. Dat is het eerste. Dus het is een eredienst, het is een dankmiddel, het is een visueel middel om de Vader te danken. Dat is het eerste. Het tweede is, want de velen zijn toch 1 brood. Dus u bent verbonden met al die broeders en zusters in deze wereld die onderdeel zijn van de rijkdom van zijn heerlijkheid. U bent niet avondmaal aan het vieren van de baptistengemeente Vraneker, maar u bent verbonden met al de broeders en zusters in de wereld. En dat is de eenheid van de geest bewaren. Het is immers 1 lichaam, toch? Dat ene brood symboliseert dat ene lichaam. Allemaal geroepen tot die heerlijkheid. En als u iemand zou weigeren, omdat hij of zij tot een andere gemeenschap behoort, dan heeft u niet de eenheid van dat ene lichaam. En het derde wat Paulus zegt is, u kunt geen deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Als God u roept tot deze heerlijkheid en u gedenkt dat aan de tafel van de Heer, dan mag er in uw leven niet zonde openbaar zijn. Tuurlijk, we struikelen, we maken fouten, we belijden het, we houden elkaar scherp. Broeder, prachtig wat u net zei. Maar als u in zonde leeft en u wil er niet mee breken, u heeft deel aan andere tafels, dan zegt Paulus, dat kan niet. Want het past niet bij de rijkdom van zijn heerlijkheid. Laten we daar straks ook aan denken, als we met elkaar brood breken, u thuis ook. En die wijn drinken, dit is niet alleen, doe dit tot mijn gedachtenis, tuurlijk, maar we verkondigen de dood van de Heer, de basis van waarop God dit mogelijk heeft gemaakt. Deze geweldige heerlijkheid. En we denken aan onze broeders en zusters, we weten ons verbonden met hen allemaal. We zijn niet een clubje die ons afscheidt, maar we weten ons verbonden met alle leden van het ene lichaam. Amen. Hoop ik dat u dan ook amen zegt. En het derde is dankzegging. En het vierde is zonde, voor zover het van ons afhangt, breken we daarmee. Want dat past niet bij de heerlijkheid van zijn genade en de rijkdom van zijn heerlijkheid. God die ons heeft geroepen tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid, staat er in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. En tenslotte in 1 Petrus 5 staat vers 10. God die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Het zijn geweldige dingen, broeders en zusters. U bent rijk, ik ook, gezegend met alle geestelijke zegeningen. En daar mogen we de Heere God voor danken. Doet u dat straks ook in uw hart of hardop. Dank de Vader, want hij heeft dit mogelijk gemaakt via en in zijn Zoon. Geprezen zij zijn grote naam. Amen. Mag ik nog kort danken? Trouwe Vader, dank u wel. Als we uw woord openen, dan verspreidt dat licht. En Mozes die had al een heerlijkheid waarmee hij zijn ogen moest bedekken. Waardoor hij zijn ogen moest bedekken. Paulus die zag een nog veel grotere heerlijkheid. Hij was 3 dagen blind. En na die 3 dagen was hij voorgoed verlost van dat wat daarvoor was. Wet, veroordeling, dood. Hij was verbonden met een hemelse Heer, de Heer der heerlijkheid. En hij heeft ons iets geleerd, ook via het woord van morgen, over de rijkdom die er is in uw heerlijkheid. Vader, geprezen zij uw grote naam. Amen.